De kerkraad deelt u het volgende mee. Vanaf vandaag zingen de ouderlingen, diakenen en alle kinderen tot en met 12 jaar. Totdat er meer duidelijkheid is over wat verantwoord mogelijk is. Volgende week zondag worden er 2 keer 220 leden uitgenodigd. In het kerkblad vindt u de informatie. Maandagavond nemen de oudste kinderen van de zondagschool afscheid. Deze avond begint om 8 uur en zal worden uitgezonden. Volgende week zondag zal broeder Haboor voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 85, de versen 2 en 3. 85, het tweede en het derde vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? En het derde, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we het derde vers van Psalm 119. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Daarna volgen de schriftlezingen, twee gedeelten. Allereerst Johannes 5, vers 19 tot en met 29. En daarna Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. En de tekst is te vinden in de tweede schriftlezing. Dus we lezen eerst Johannes 5, vers 19 tot 29. Daarna Ezechiël 37, vers 1 tot 14. Maar we luisteren eerst naar de wet van de Heere en zingen aansluitend Psalm 119, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, al wat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. lees u voor Johannes 5, te beginnen bij vers 19. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zowat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon leven die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, en die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. En dan vervolgen we de schriftlezing bij Ezechiël 37, vanaf vers 1. De hand des Heren was op mij, en de Heren voerde mij uit in de geest, en zette mij neder in het midden ene vallei, dezelfde die was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei, en zie, zij waren zeer door. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heren, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profiteer over deze beenderen, en zeg tot dezelfde gij door de beenderen, hoort des Heren woord. Alzo zegt de Heren tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en op vlees op u doen komen, opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been en ik zag en zie er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. Hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, gij geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten. Een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in het land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
De tekst voor de prediking gemeend in dit uur, deze morgendienst, is uit het tweede gedeelte wat gelezen is, zoals ik zei, Ezechiël 37, daarvan de versen 12, 13 en 14. Ezechiël 37, de versen 12 tot en met 14. Daar lezen we: daarom, profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Wij willen eerst de Heere samen bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en over deze dienst. En ook de voorbeden doen. En in de voorbeden denken we aan de rouwdragende familie Benschop van Beuzekom. De broer van broeder Benschop is overleden op 81-jarige leeftijd. We willen zuster M.C. van Staveren van der Lee aan de Heere opdragen, die in het Icasia ziekenhuis wordt opgenomen om een heupoperatie te ondergaan. We denken aan Jonathan Boer, die weer in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. Het mag gelukkig iets beter gaan. En we dragen ook Hester Verbaas aan de Heer op. In de dankzegging denken we aan broeder H. Kraaienveld Grondmolen, die weer thuis mocht komen. Hij zou gedotterd worden en dit heeft niet het gewenste resultaat gegeven. Er zullen dus verdere onderzoeken komen. We willen dankzegging doen voor de familie Bleker Drogendijk, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat de Heere hen 55 jaar heeft willen dragen en sparen in de band van het huwelijk. En aan zuster Jeze van die ooms die in de Riederborg, die 83 jaar is geworden, willen wij de Heere samen bidden om zijn zegen. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij buigen ons neer voor uw majesteit, voor uw gerechtigheid, voor uw heiligheid, voor uw barmhartigheid, voor uw genade, voor uw liefde, voor al die volheid van deugden die in u te vinden is. En wil u vanmorgen, Heere, door de werking van uw Heilige Geest, uw deugden verheerlijken. Want waar uw deugden verheerlijkt worden, daar valt het heil in de harten en in de levens van verloren zondaren. En dat zijn we, Heere, verloren zondaren. Of we het willen weten of niet, het is het vonnis dat u van de hoge hemel over ons uitspreekt. Het vonnis van Psalm 51. Het vonnis van Romeinen 3. Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Geef dat dat ook onze belijdenis mag zijn aan het begin van deze dienst. En als we daar geestelijk vreemdeling van zijn, bidden we om de ontdekkende, ontmaskerende en ontgrondende werking van uw Heilige Geest, dat we werkelijk aan de grond mogen komen en onze schuld gaan zien, gaan beamen, gaan belijden. En wat is het ook nodig in het leven van degene die u kennen, Heere, dat we voortdurend verootmoedigd en vernederd worden, zeker ook als we ons scharen rondom uw heilig woord. O, geef uw kerk meer en meer licht in de armoede van hun eigen bestaan. Geef dat in de gemeente. Geef dat bij alle die hier zijn. Geef dat bij de velen die met ons verbonden zijn. En geef dat ook op de kansel. Want we zijn samengekomen, Heer, en we danken u dat we weer samen mogen komen met een groter aantal dan de achterliggende weken. Maar we bidden of u spoedig de deuren van de kerk en de mogelijkheden van samenkomen zo wilt verruimen dat we er allemaal weer mogen zijn. Wil u geven dat dat spoedig mag komen. Want zo hebt u de eredienst bedoeld. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Maar niettemin, we danken u dat het woord er nog is. En dat u ook via de middelen die er zijn, en ook daar danken we u voor, in onze woning met deze dienst verbonden mogen zijn. Geef een zegen, hier en daar, en waar we ook zijn. Geef ook aandacht, Heere, want zeker na een aantal weken thuis geweest te zijn, misschien met ons gezin, met onze kinderen, ook met de kleintjes. Het kan zo gewennen. En zo makkelijk kan de aandacht weggaan. Er hoeft buiten maar iets te gebeuren. En we kijken en onze gedachten zijn weg bij de dienst. Wil u zo onze gedachten onder beslag van uw woord leggen? Dat we moeten luisteren. Dat we mogen luisteren. Geef zoveel kracht en bediening van uw geest, dat het woord, ja dat bovenal, zijn kracht mag doen tot levendmaking. Doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Geef dat dat wonder mag gebeuren, Heere. En wil u zo ook uw dienstknecht zegenen, dat hij, nee, niet als een Ezechiël, want dat was een profeet die direct door uw Heilige Geest werd geïnspireerd. Maar wel als een dienaar van het woord onder de bedouwing van uw Heilige Geest. Het woord tot doden mag spreken. En ook tot hen die leven, maar die misschien midden in hun geestelijke strijd zo dodig zich gevoelen. En laat de woorden door de werking van uw geest levenskracht bevatten. Zo dat de dood en de duisternis moet wijken. Want als uw geest zaligmakend werkt, dan kan geen duivel daar tegenop. Dan kan de dood daar niet tegenop. En dan kan de wereld daar niet tegenop. En dan kan ons boze hart er niet tegenop. Heere, zegen de bediening van uw woord zo. Wil u ons ook midden in deze crisis genadig zijn. Die crisis is er nog steeds. We danken u dat het milder lijkt te worden. En we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of er niet een nieuwe opleving van de crisis gaat komen de komende weken of maanden. En als het komt, draag u ons erdoor, Heer. Wil u hen gedenken die ernstig ziek zijn en onder de gevolgen van de crisis lijden. O, spaar hun leven. En degene die uit ons midden wellicht in de loop van de achterliggende weken aan de crisis zijn overleden, wil u de pijn en het verdriet van hen die achterbleven, ook de pijn van het geen afscheid kunnen nemen of maar heel beperkt afscheid kunnen nemen, wil u die pijn verzachten door de troostende werking van uw Heilige Geest. Zegen u allen die ziek zijn of een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan de rouwdragende familie Benschop van Beuzekom. Een broer van broeder Benschop is overleden. 81 jaar, hoge leeftijd, zeer sterke, zegt uw woord. En toch op zo'n moment, hoe oud we ook worden, we merken dat we broers zijn. We kunnen elkaar niet missen. Heere, wil u de troost schenken. Zeker ook nu er in de familiekring ook kort geleden de gang naar de dodenakker gemaakt moest worden. En eigenlijk rouw zich op rouw stapelt. Wil u troosten. Meer dan een moeder troosten. En wil u ook geven, Heere, dat de roepstem in de kring van de familie en alle bekenden en vrienden geheiligd en gezegend mag worden. We dragen zuster van Staveren aan u op, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om morgen een heupoperatie te ondergaan. Heere, ga u met haar mee. U kent de weg die zij gaat. U weet alle dingen. U weet ook hoe het leeft in haar hart van haar man en van alle die hun lief zijn. Wil u de hand van de dokters besturen, alles voorspoedig maken en ook geven dat ze spoedig herstellen en revalideren mag. Zegen deze weg ook persoonlijk voor haar. Jonathan Boer is weer in het Dordwijk ziekenhuis opgenomen. U kent de zorgen die toch groot zijn. We mogen u danken, Heere, dat het weer iets beter gaat, maar bidden of u verder hem wilt gedenken en wilt geven dat behandelingen gezegend mogen worden, zodat hij weer ademen kan. Zegen u hem en allen die zich in liefde met hem verbonden weten. Denk u ook aan Hester Verbaas. U weet de zware weg die zij gaat. En de weg is niet minder zwaar voor haar ouders en allen die rondom haar staan. Heere, gedenk u haar. Wees u haar nabij. Psychische moeiten zijn vaak niet zichtbaar voor anderen. Maar ze zijn zwaar en soms zo uitzichtloos. Heer Jezus, u die ook psychisch geleden hebt in de hof en aan het kruis, wil u als de medelijdende hoge priester u over haar erbarmen en haar zegenen naar geest, lichaam en ziel. We danken u, Heere, dat broeder Kraaienveld weer thuis mocht komen. Maar er blijven zorgen. Een dotter kon niet doorgaan. Wil u verder de weg banen en geven dat mogelijk andere behandelingen gezegend worden en onderzoeken goede resultaten mogen hebben. Sterk u hem in deze weg. En wil u hem in alles nabij zijn, vooral ook geestelijk, in deze dingen dat leren wat nodig is. We danken u dat de familie Bleker Drogendijk met kinderen en kleinkinderen mocht herdenken dat de Heere hen 55 jaar in het huwelijk heeft willen sparen. Wat een wonder, Heere, dat had de familie 55 jaar geleden ook niet kunnen denken. Ja, dan denken we niet aan huwelijksjubilea, nee. Maar soms toch wel aan de toekomst. En wat een geduld, wat een zegen, als we zo lang samen mogen zijn. En als we zo in allerlei opzichten gezegend zijn, dwars door de moeiten heen die er ook geweest zullen zijn. Laat de dank in hun hart mogen leven. Iets van Psalm 116. Wat zullen we de Heere vergelden voor al zijn weldaden? En dan hebben we niets te vergelden. En als we het goed zien, dan hoeft dat ook niet. Maar het leeft wel in ons hart. Heere, geef dat ze ook verder met kinderen en kleinkinderen gespaard mogen blijven. En zegen u de weg verder. We denken tenslotte ook aan zuster Van Die in de Riederborg, die de hoge leeftijd van 83 jaar heeft mogen bereiken. Zegen, Heere, als we oud mogen worden. En laat ze de jaren mogen tellen in het licht van Psalm 103. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Maar u weet ook dat bij het ouder worden zwakheden komen. Soms ernstige beperkingen. Lichaam, geest, geheugen. Heere, sterk haar. En wil u bovenal geven dat de avond van haar leven verlicht mag worden door de zon der gerechtigheid. Want dat kunt u ook geven uit loutere, soevereine genade. Wil u dat doen bij alle ouderen die tot de gemeente behoren. Heere, gedenk ons. We hebben veel aan u te vragen. En we dragen de gemeente, deze grote, nu herderloze gemeente, hartelijk aan u op. Herderloos, omdat onze broeder Visser naar Driebergen gegaan is. En toch niet herderloos. Want u zegt het een paar hoofdstukken eerder in Ezechiël, ikzelf zal naar mijn schapen vragen. U bent de grote herder. Wil u dat ook in deze vakante periode laten blijken? En laat er veel gebed zijn tot u de grote herder. Allereerst om levendmakende genade. Maar ook dat de lege plaats weer vervuld mag worden. We bidden het niet om iets van ons, Heere. Want als wij staan voor uw heilige deugden, voor uw majesteit, voor uw recht, voor uw heiligheid, voor uw barmhartigheid, voor uw liefde, dan staan we schuldig in het licht van al uw deugden. En we belijden het. Treed niet met ons in het gericht, maar bezoek ons deze morgen met het heil door het levenwekkende woord. We bidden het uit genade in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 79, de versen 1, 4 en 7. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het is al verwoest door diefgeweldenaren. Dat is het eerste en ook het vierde en het zevende vers van Psalm 79.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Dat is Psalm 16, het zesde vers. Geliefde gemeente, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, u kent die uitdrukking, dat betekent nooit. Want iedereen weet, ook de jongeren en de kinderen, Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag. Daar zitten 49 of 50 dagen tussen, het hangt er een beetje vanaf hoe je telt. En toch, er zijn momenten dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. En dat zou zomaar de 5e juli hier in Barendrecht kunnen zijn. Wat bedoelt u? Weet u, al de heilsfeiten, hoe verschillend ze ook zijn, komen samen als een zondaar uit de dood tot het leven wordt gewekt. Ja, ik weet het ook wel. Iedere heilsfeit heeft zijn eigen plek en zijn eigen betekenis. Maar als een zondaar uit de dood tot het leven wordt gewekt, dan is dat de vrucht van Pasen, van de opstanding van de Heere Jezus Christus. En ook de vrucht van Pinksteren, de vrucht van de uitstorting van de Heilige Geest. En dat ziet u hier eigenlijk in dit visioen van Ezechiël gebeuren. Doden worden opgewekt. Een groot leger staat er. En hoe komt dat? Ze staan op. Pasen. En de geest wordt gegeven. Ze gaan leven. Pinksteren. Het is alsof we de Heere Jezus Christus horen zeggen: ik ben de opstanding, Pasen, en het leven, Pinksteren. En dat is de verkondiging van Ezechiël hier. Het thema van de preek is de prediking van de opstanding en het leven. Verkondigt drie dingen. In de eerste plaats de geestelijke doodstaat. De dorre doodsbeenderen. Geen sprankje leven in te bespeuren. In de tweede plaats de geestelijke herleving. En zij zullen leven. Dat mag u in gedachten drie keer onderstrepen. En tenslotte de geestelijke vertroosting. En zij zullen weten, ook dat mag u onderstrepen, dat ik de Heere ben. Dus de prediking van de opstanding en het leven, de geestelijke doodstaat, wordt hierin verkondigd. De geestelijke herleving en de geestelijke vertroosting. Ezechiël. De meesten van u en van jullie weten dat Ezechiël een van de profeten is die in de tijd van de ballingschap profeteert. Geen makkelijk leven heeft hij gehad. Hij behoort bij de groep van de eerste die weggevoerd worden uit Jeruzalem. De tempel staat er nog en de muren van de stad staan nog overeind. Maar koning Nebukadnezar laat een hele groep van de aanzienlijke en vooral van de jongere aanzienlijke uit Jeruzalem en omgeving wegvoeren als een soort gijzelaars. Dan zullen ze in Jeruzalem wel bakzeil halen en de belasting betalen die ik hen opgelegd heb. En onder die ballingen waren de zonen van hovelingen, de prinsen van het hof en ook priesterzonen. En Ezechiël was een priesterzoon, nog geen 30 jaar. Hij had nog nooit het priesterambt bediend, dus in de tempel. Hij wordt weggevoerd en komt uiteindelijk na een lange afmattende reis terecht in het land van de twee rivieren, Babylonië, tegenwoordige Irak. En tussen die grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, had je allerlei kanalen. En een van die kanalen heette de Gebar of de Kabaru. En daar zetten die Joodse ballingen zich neer. Een groepje van aanzienlijke jongeren, maar nu verbannen van huis en haard en wat nog erger is, verbannen van de dienst van de Heere in de tempel. Wie er allemaal bij geweest zijn, weten we niet. We weten ook niet of het allemaal mensen geweest zijn die echt geestelijk getreurd hebben over de situatie van het land en van het volk. We weten wel dat er onder die groep ballingen godvrezende mensen geweest zijn. Die echt verbroken van hart waren over de oordelen van God. Ezechiël was er een van hen. En zolang de tempel nog stond daar in Jeruzalem, en dat was de eerste jaren van het verblijf van Ezechiël zo, was er nog wel een klein beetje hoop. De 10 stammen waren al lang in ballingschap gevoerd. En de 2 stammen waren voor een klein deel in ballingschap gevoerd. Maar de tempel stond er nog. Maar dan gebeurt het. Dan wordt in 586 het beleg om Jeruzalem geslagen en Jeruzalem verwoest, tot de grond toe vernietigd. Er is vrijwel niets van de muren uit die tijd overgebleven. En de tempel? Weggebrand. En de ark? We weten het niet. De offerdienst, de grote verzoendag, het is allemaal voorbij. En dan lezen we in de voorgaande hoofdstukken dat er een bode komt uit Jeruzalem, een Joodse bode waarschijnlijk, die gevlucht is uit het geweldige catastrofe die Jeruzalem getroffen heeft. En hij komt het aan de ballingen bij de Kabaru vertellen. De tempel is gevallen, de stad is ingestort. En dan vervalt alle hoop. Het staat in onze tekst zo. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting, onze hoop is verloren. Ja, zolang de tempel er nog stond, ook al waren de oordelen van God er, was er nog een beetje hoop. Maar nu heeft God alles weggenomen, zelfs de dienst van de verzoening. Herkenbaar? In deze crisistijd. De Heere heeft ons veel ontnomen. Toch? We kunnen niet meer gewone erediensten houden. De sacramenten kunnen niet meer bediend worden. Er kan niet meer hartelijk gezongen worden zoals vroeger. Ja, zeggen we. Maar het woord is er nog. God dank wel. En gemeente, laten we dat niet klein achten. Dat doe ik ook niet. Maar nooit eens bang. Dat ook het woord weggaat. Net zo goed als dat de tempel wegging. Waarvan het Joodse volk vertrouwde. De tempel is er nog. Maar hoe kwam dat dan? En hoe zou het kunnen komen als God nog meer weg zou nemen? Wel, dat is niet onduidelijk, zeker ook niet in ons hoofdstuk. Maar als u de hele profetie van Ezechiël zou doorlezen, wordt dat helemaal zonneklaar. Het volk had gezondigd. Afgoderij. Telkens weer terugvallen in de afgodendienst of in de beeldendienst van de gouden kalveren. Ook al waren de profeten gekomen en hadden ze met directe inspiratie van Gods wegen de woorden van God aan de harten van de hoorders gelegd, ernstig geroepen tot bekering. En Israël hoorde niet. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. En opnieuw de vraag. Herkenbaar? Nee, dat vraag ik vanmorgen niet aan de wereld, dat kan niet. Al hoop ik dat mensen met deze dienst verbonden zijn, die misschien wel midden in de wereld leven. Maar ik vraag het aan u, en aan jou, en aan mezelf. Gezondigd. Kennen we die oprechte belijdenis van schuld en van zonde? De klacht over onze verlorenheid. Het woord wat we zongen uit die altijd weer ontroerende psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeven. Is het er in deze crisis? Ja, in de kerk. Onder onze jongeren. Onder onze ouderen, in de kerkenraden, in de domineesharten. Gedenk niet meer. En als dan alles verloren is voor die ballingen, en als ze zeggen moeten, onze hoop is afgesneden, en hoop is voor het Joodse volk van oudsher een stralend woord. U weet misschien dat het volkslied van Israël nu hatikva betekent de hoop. De hoop waarvan het Joodse volk altijd gezegd heeft, die heeft ons staande gehouden in al die eeuwen van vervolging. De hoop is vergaan. Dan krijgt Ezechiël een visioen en het is een verschrikkelijk visioen. Eigenlijk huiveringwekkend. Wat ziet hij? Hij ziet een dal, zo'n dalkom waarvan je er velen in Israël hebt en die ligt vol met dorre doodsbeenderen. Het lijkt erop alsof er een veldslag is geleverd. En een leger vernietigend is verslagen en de lijken onbegraven zijn blijven liggen, zoals we zongen uit Psalm 79. En die lijken zijn tot geraamte geworden, helemaal verdroogd in de zon. Die tekening van Ezechiël doet mij altijd denken aan de tekening uit de eerste kruistocht. Daar zullen de jongelui op school best wel wat over horen, want dat is belangrijk om de hele moslimkwestie vandaag te verstaan. Die kruisvaders hadden Jeruzalem veroverd met hun paarden, met hun harnassen. En ze trokken nu op tegen de moslimoverste, de moslimgeneraal Saladin. Die kwam uit Damascus. En Saladin kende het land en het klimaat, de kruisvaders niet. Ze trokken omhoog en in de brandende zon namen ze niet genoeg water mee. En Saladin trok zich terug. Totdat die mensen van dorst van hun paard tuimelden en toen sloeg hij toe. Bij de horens van Hattin. En ze werden vernietigend verslagen en de harnassen werden weggenomen. En de afgehakte hoofden werden op de vaandels gezet en in de grond gestoken. Onbegraven, zeggen de berichten, geblakerde botten, dood, zeer dor. En dan krijgt Ezechiël een wonderlijke vraag van de Heer. Mensenkind, Ben Adam, zoon van Adam, zullen deze beenderen leven? Nou zeg je, als je heel nuchter bent en je kent de geschiedenis verder niet, dan zeg je, dat is toch een vreemde vraag. Dorre doodsbeenderen, die zullen niet leven. Nee, maar Ezechiël geeft een heel geestelijk antwoord, gemeente. En dat moet u echt proeven, om te beseffen wat hij zegt. Hij ziet aan de ene kant die dorre doodsbeenderen, geen sprankeltje leven. Onmogelijk dat die beenderen ooit gaan leven. Kijkt omhoog. En wat ziet hij dan? Tekst die u moet onthouden vandaag. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En daarom zegt hij, gij weet het. Hij legt de dorre doodsbeenderen en de vraag die de Heere daarbij stelt in Gods handen. En dat is altijd de beste weg die je kunt gaan. Ook in een crisis in je leven. Ook in deze crisistijd, Heere, Gij weet het. Ik weet dat Gij alle dingen vermoogt, zegt de schrift ergens anders. En dan moet hij gaan profeteren. Profeteer tegen deze beenderen. En dan gaat de Jeremia profeteren. En we gaan niet alles helemaal uitleggen, want dat kan ook niet. Het belangrijkste is dit. Als hij gaat profeteren, dan moet hij profeteren tegen die beenderen. En dan zal de Heere wonderen doen. Zenuwen op die beenderen leggen en vlees en een huid eroverheen trekken. En ik profeteerde gelijk mij bevolen was. En dan gebeurt het ook. Een geruis. En moet u zich proberen voor te stellen. Al die botten die door elkaar liggen, schedels. Elk bot komt weer bij het bot waar het bij behoorde. En elke schedel komt bij het geraamte waar het bij behoort. Er komen zenuwen op, er komt vlees op, er komt een huid op. Maar ja. Nog dood. Wel lichamen. Net zoals de Heere in het paradijs in de schepping een lichaam van Adam gevormd had uit het stof van de aarde, zijn het nu ook weer lichamen geworden. Maar geen leven. En dan krijgt Ezechiël weer zo'n wonderlijke opdracht. Dan moet hij profeteren tegen de geest. En ik weet dat dat verschillend uitgelegd wordt. Er wordt gezegd, ja, dat zijn de levensgeesten met een kleine g. Dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat Ezechiël de geest moest inroepen en aanroepen. Gij geest des Heren, kom. Dat mag. Oude kerklied zegt, kom schepper geest. Vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Dat gebeurt hier, denk ik. En dan begint de geest te werken. En dan staan ze op. Het is, zegt onze tekst, alsof ze uit de graven zijn opgestaan. Nee, die lijken waren niet begraven. En die beenderen lagen te bleken in het zonnelicht. Maar het beeld verspringt een beetje. Het is alsof ze uit de graven opstaan. En zo gaat de Heere uitleggen. Zo zegt de Heere. En dat mag Ezechiël profetisch. Met de klem en de kracht van het goddelijk gezag verkondigen. Ziet, ik zal uw graven openen. En zal u uit uw graven doen opkomen. O mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dat heeft natuurlijk allereerst betekenis voor Israël, voor die ballingen daar. Hun hoop was afgesneden. Tempel was weg. Beloofde land verwoest. We komen nooit meer terug. We kunnen nooit meer de Heere dienen zoals hij dat voorgeschreven heeft. En nu zegt de Heer, het zal weer gebeuren. Maar het zal wel als een opstanding van de doden zijn. Een wonder. Het zal niet zijn samen sterk, samen naar het nieuwe normaal, de vlakte van het menselijk denken en het menselijk kunnen. Het zal een ingrijpen van Gods wegen zijn. Dat had Israël nodig. Uit uw graven opkomen. En dat hebben wij nodig. Ik ga het niet toepassen op de situatie van nu. Ik hoop dat die aanduiding duidelijk is. Want u bent niet in de kerk gekomen om allerlei dingen te horen over de crisis. Al mogen we daar niet aan voorbij gaan. Ik hoop dat u in de kerk gekomen bent om bekeerd te worden. Om uit het graf van de dood, van uw geestelijke dood, opgewekt te worden. Want dat is nodig. Alsof van onze tekst in de diepten van de prediking van het Nieuwe Testament terechtkomen. dan moeten we zeggen met Paulus in Efeze 2, gij waart, zegt hij tegen de gelovigen in Efeze, dood in de zonde en in de misdaden. Dat is erg, hè? Stel je eens voor, jongens, zoals je zit te luisteren thuis. Wij zijn geestelijk precies als die dorre doodsbeenderen. Zeer dor. Geen sprankje geestelijk leven. Wat betekent dat nou? Geestelijk dood zijn. Dood in de zonde en misdaden. Om Paulus' woorden nog een keer aan te halen. Dat betekent dat je totaal vervreemd bent van God. Er is een oceaan van scheiding. Tussen God en tussen jou. Tussen God en tussen mij van nature. En dat betekent dood. Ongevoelig voor zijn woorden. Ongevoelig voor zijn waarschuwingen. Ongevoelig voor zijn beloften. Ongevoelig voor de vreze Gods. Geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld. Geestelijk dood. Dat is niet het enige. Onze oude dominee Smits in Sliedrecht, onder wiens prediking ik opgegroeid ben, zei dan vaak: ja mensen, we zijn maar niet dood. We zijn vijandig dood. Want dood, kijk maar naar die dorre doodsbeenderen, dat is stil. Dat is kil. Geen beweging. Maar in een geestelijk dode zit wel beweging. Zijn dood is vol van verzet tegen God. De vleeselijke mens, zegt diezelfde apostel Paulus, is een vijand van God. Het vlees is vijandschap tegen God. Ja, misschien zie je dat niet zo duidelijk. Maar ten diepste is ons hart vol verzet tegen God. Dat is het. Door het doodsbeenderen. Zal die dorre doodsbeenderen, zullen ze leven? Zal die vijand weer een vriend worden? Wat is het dan nodig dat God ingrijpt? En dat wil de Heere doen door zijn woord en geest, want onze tekst is vol van het spreken van God, van de prediking van het evangelie van genade. En we lazen niet voor niets de woorden van de zaligmaker uit Johannes 5... Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Wat is nodig om vanuit je doodslaap, vanuit je vijandschap, gewekt te worden tot het leven? Het wonder van de levenwekkende kracht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest bedient zich van het woord. Daarom moet Ezechiël spreken. En daarom gebeuren er op het spreken van Ezechiël wonderen. Net zo goed als de Heere Jezus dat zegt, doden zullen horen. En als u nu in uw bank zit of thuis met deze dienst verbonden bent en u zegt, ja dominee, dat is nou precies wat ik mis. Ik voel me, misschien juist de laatste tijd, als een geestelijk dode. Geen licht. En de hemel lijkt gesloten. Dan is één grote boodschap van deze tekst. Zoek het dan bij het middel wat God gebruikt om doden te wekken tot het leven. Daarom is het zo belangrijk dat we naar de kerk komen als dat weer kan. En dat als het weer kan, dat u dan ook allemaal komt en niet wendt. Aan die computer of aan die kerktelefoon. Als het niet nodig is. Hoor. Ja, dat kan ook via de kerktelefoon. En ook via de computer. Hoor. En dan is de geschiedenis zoals die verteld wordt in dit visioen eigenlijk heel aangrijpend. Want wat moet de Heere al niet doen om een dode zondaar levend te maken? Iemand die de Heere vreest, weet dat misschien uit eigen ervaring. Wat heeft de Heer hem werken? om je leven te maken en uit de doden op te wekken. En wat heeft hij ook na ontvangen genade een werk om je dodigheid te onderdrukken en je te verlevendigen. Dat wordt uitgebeeld natuurlijk in wat er gebeurt. Die botten en die schedels moeten eerst bij elkaar komen en ze moeten met zenuwen en met vlees overdekt worden en huid eroverheen. Nou, zo kan de Heer allerlei dingen gebruiken om ons heen te stuwen naar het nieuwe leven, indrukken. Besef dat het zo niet verder kan. Noodzaak van de bekering op je hart drukken. Maar dat is op zichzelf nog niet genoeg. Al is het een wonder als het gebeurt hoor. Dat de Heer je niet loslaat. De geest moet komen. De geest en het woord. En wat doet die geest en het woord? Dat staat even verder in de profetie van Ezechiël. En ik zal u een nieuw hart geven. En gij zult in mijn wegen wandelen. Het harde hart wordt verbroken. Het weerbarstige hart. Het vijandige hart. Het wordt een vlezen hart. Dat wil zeggen in gewone taal van vandaag een ontvankelijk hart. Staat er zo prachtig als Lydia tot bekering komt. Hè? Als Lydia tot bekering komt, dan zit ze onder het gehoor van de apostel Paulus. Zie je wel? Daar begint het. Horen van het woord. En ze luistert naar Paulus. En dan staat er, welker hart de Heere, dat is de opgestane Heere Jezus Christus, heeft geopend, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Die vertaling is goed, maar een beetje zwak. Letterlijk staat er, zodat ze een en al oor werd. Voor wat van Paulus gesproken werd. Ze dronk zijn woorden in. Paulus mocht wat haar betreft nog wel een uur doorgaan. Dat heb je soms toch? Dat je zegt, dominee, ga nog maar een poosje door. Ze dronk zijn woorden in. Dat is een van de eerste heldere tekenen van het nieuwe leven. En als het woord zijn kracht gaat doen, en als je de woorden in gaat drinken, dan komt er ook iets van wat op de Pinksterdag gebeurde. Die levenwekkende geest die maakt dat de mensen verslagen worden van hart. Wat moeten we doen om zalig te worden? Wijs u ons de weg. Ja, wat moeten we doen? Ik heb wel eens een preek gehoord die zegt, ja, die mensen waren helemaal van het pad. Ze wilden nog wat doen. Nou, dat is de bedoeling niet hoor. Die mensen waren in geestelijke nood. En dan zeggen ze het misschien op hun manier stuntelig, dat weet ik niet. Ik heb het altijd een prachtige belijdenis gevonden. Heel herkenbaar. Heren, wat moet ik nou toch doen? En dan gaat God je leren dat je nou niets moet doen. En als de Heere dan alles afbreekt, onze hoop is vergaan en we hebben alles verzondigd en verprutst, dan gaat de Heer ook het evangelie openbaren. Want hoe is het nou mogelijk dat die doden opstaan? Dat ze leven? Wel, dat is omdat er één. En daar weten de kinderen van God één wat meer en de ander wat minder van. Omdat er één in het dal van de dorre doodsbeenderen is afgedaald. Hij, zegt Augustinus, in onze dood is gekomen. Onze nood en dood op zich heeft genomen. En die nood en die schuld en die dood aan zijn kruis heeft genageld. En hij zegt het. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Hebt u hem nodig? Als de dood gaat wegen op je hart, als je hart de hart een last voor je wordt, als je schuld naar je toe komt, als alle hoop wordt afgesneden zoals het in dit gedeelte staat. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Weet u daar wat van? Dan is er toch maar één die helpen kan. En die het vanaf de hemel, of moet ik zeggen vanaf zijn kruis, proclameert. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. En dan zegt de Heer Jezus het als het ware, bent u dood? Ik ben het leven. Bent u schuldig? Bij mij is verzoening. Bent u verloren? Bij mij is behoud. Bent u onrein? Mijn bloed reinigt van alle zonde. O, wat hebben we het nodig, gemeente. De Heer Jezus in te roepen. Aan te roepen. In de nood en in de dood van ons leven. Gij zoon van David, ontferm u mijner. Dat zou het een wonder zijn als de jongen die nu voor de computer zit te luisteren, straks zijn knieën buigt in de eenzaamheid en zegt, dat is het, Heer. Ontferm u. Want zo ben ik dood. Ongevoelig. Verloren. Zonder hoop. Alles afgesneden. Maar bij u is raad, bij u alleen, bij u is hulp in tegenheen. We moeten verder, onze laatste gedachte. Want in onze tekst staat het dat de geest komt, die zal hen in het land zetten en de vrijheid geven. Ze zullen weer, dat weten we straks, de tempel herbouwen. En de dienst van de verzoening mag weer plaatsvinden. Dat is de belofte. Maar als we door die belofte in zijn oud-testamentische gewaad heen naar de vervulling in Christus kijken, dan is er persoonlijk ook nog wel het een en ander van te leren. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. En even verder aan de slot van vers 14. En gij zult weten dat ik de Heere dit gedaan en gesproken. Dat wordt dus erg benadrukt. Gij zult weten. Wat was het grote gebrek van dat volk? Ze hadden geen geloofskennis. Ze deden maar wat met die afgoden. Ze volgden hun eigen begeerte en hun eigen zondige verlangens. Waar werkt de Heer naartoe? Dat zondaren uit de dood worden opgewekt en dat ze weten, geloven, vertrouwen, geloofskennis krijgen dat God de Heer is. Ja, dat is ontzaglijk belangrijk. Want ik ben de Heere. U zult weten dat ik de Heere ben. Dat kan ook betekenen in het Oude Testament dat God dat laat zien in zijn gericht. Laat af, Psalm 46. En weet dat ik God ben. En dat zegt de Heer in deze crisis naar mijn diepe overtuiging. Laat af. En weet dat ik God ben. Maar hier is de toon en de taal anders. Gij zult weten dat ik de Heere, Heere ben. De Almachtige. De Getrouwe. Yahweh, Jehovah, de God van het verbond. Gij zult het weten, o mijn volk. Dat is wat. Laat met het laatste maar beginnen. Die tere uitdrukking die ook twee keer in de tekst voorkomt. O mijn volk. Bij Hosea lees je dat de Heere zegt vanwege de afkeringen en de afdwalingen van het volk. Je bent het niet meer waard om mijn volk te heten. Lo Ami. Zo moet Hosea zijn oudste zoon noemen. En dat betekent niet mijn volk. Dat waren ze waard. En iedereen in wiens leven God gaat werken, dat weet u. Die leert ook iets van dat niet. Van dat ik ben het niet waard uw zoon, uw dochter te zijn. De verloren zonen. En er zijn momenten in het leven van Gods kinderen als ze ver weggedwaald zijn. Dat ze weer eens opnieuw naast die verloren zoon gaan bukken hoor. Heer, ik ben het niet waard. Lo Ami. Niet mijn volk. Maar wat een genade. Ik zal tot hen zeggen, mijn volk. Hier zie je de barmhartigheden van God. En die barmhartigheden van God, die heeft hij geopenbaard in de Heere Jezus Christus. In de opzoekende liefde van de zaligmaker, die gekomen is, Lucas 19, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat een genade als je in de kerk zit of thuis zit. En je mag het meemaken. Voor het eerst of opnieuw. Dat de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord. Want zo gebeurt dat. In het gewaad van zijn woord. Naar verloren zondaren toe komt. Misschien wel naar jou toe komt. Want de Heere Jezus is onder de prediking van het evangelie van vrije genade. Altijd op zoek naar verloren zondaren. Naar verbroken harten. Om wat te doen? Om te zeggen, je bent het niet waard om mijn zoon of mijn dochter te heten, want je hebt zoveel zonde gedaan. Maar ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. En als hij het opzoekt, dan brengt hij alle genadegaven mee. En dan zegt hij het. En nu zul je het weten. Dat ik de Heere ben. Zaligmakende kennis. Ja, misschien in het begin nog omvloerst en door de schaduwen heen. Dat weet ik wel. Maar als het goed is, steeds helderder. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Mag ik het nog een keer duidelijker zeggen? Gij zult weten dat mijn naam Jezus is. Ik zal mijn volk, die het niet waard was mijn volk genoemd te worden, ik zal mijn volk zalig maken van al hun zonden. En dan leert Gods volk dat hele boeltje, zegt Luther, van zonde. Ongerechtigheid, dood, vijandschap, afdwalingen aan de voeten van hem te leggen. En dan zullen ze te weten dat hij voldaan heeft, dat hij betaald heeft. En dan wordt het steeds meer in het leven. Het is een oude uitdrukking, maar eigenlijk zo mooi. In het begin van het geestelijk leven kan het nog zo zijn, hè, dat je zegt, ik en dan hij. Want je staat nog zo op je eigen gevoelens en op je eigen ervaringen. Maar wat de Heere meer laat zien, wie je bent en wie je blijft en de dingen afbreekt die in de weg staan. Nadere ontdekking noemen we dat. dan wordt het steeds meer hij en dan ik. En als je dan alles verliest, buiten Christus. En dat is een zalig verlies hoor. Echt. Hij alleen. Totaal genade. Alleen het volbrachte werk. En gij zult weten dat ik Jezus ben. En dat mijn offer volkomen betaalt. Al je zonden. Ook voor je geestelijke doodstaat. Dat is een wonder. Gij hebt het leven mij geschonken. En dan mag je leven. En nog twee dingen daarover. Leven, dat betekent in het licht van onze tekst ook dit. Dat de Heere ze terugbrengt in het land, maar dan wel, Jeremia 31, want daar komt dat ook voor. Dat ze dan in zijn wegen zullen wandelen. Ik zal maken dat gij in mijn wegen zult wandelen. Want als Gods kerk levend gemaakt wordt en verlost wordt uit de dood. Daar blijft het niet bij. Dat kan niet. Terugkeren naar het beloofde land. Dat betekent ook bij de profeten terugkeer tot God. En daar is nu ook zo van betekenis in. Dat Gods kinderen, ja, laat ik het maar heel Bijbel zeggen, heilig gaan leven. Heilig gaan leven. De inzettingen van de Heere respecteren. Wandelen in de weg van God. Zou het daar bij mij en bij u en bij jou de laatste tijd niet al te veel aan ontbroken hebben. Zegt de Heere dat ook niet in deze crisis tegen de kerken? Zijn jullie niet door en door verwereldlijkt? Tot in de kleinste dingen toe. Neig ons hart, Heere, en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dan nog één woord. Leven. Opwekking. Geestelijk ontwaken. Dat zijn woorden die in de preek naar voren kwamen, niet? En dan ligt er in de woorden van die grote apostel Paulus. Zijn naam Paulus betekent kleine. Dat was die ook. Maar hij was een grote in het koninkrijk van God, niet? Een geweldige oproep. Voor al onze kinderen. Onze jonge mensen. Onze ouderen, ook voor de hoogbejaarden. Hij tekent ons in onze doodstaat en in onze doodslaap. Zoals dat ook hier getekend wordt. En dan zegt hij, ontwaak. Gij die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dat is het leven. Dan gaat het licht op. En weet u wat nou zo erg is? Dat wij soms zo zijn zoals we allemaal wel eens geweest zijn. Zeker toen we jong waren. Je ligt te slapen. Je moet vroeg op, de wekker gaat, want je moet nog huiswerk maken. Maar die wekker, of wat er tegenwoordig ook voor apparaten zijn die daarop lijken, die wekker gaat, maar je wilt niet. Je geeft een grote klap op die knop en de wekker stopt. Met geluid geven. Wat is het erg? Als je dat eigenlijk voortdurend doet onder de prediking van het woord. Onder de levenwekkende bediening van het evangelie. Ontwaak. Klap op de wekker. Overgaan tot de orde van de dag. Laat dat niet zo zijn. En als het zo is, laat dat veranderen. Want die elke preek maar weer een klap geeft op de wekker van het woord, komt eenmaal voor eeuwig om. Blijft een dor, vijandig doodsbeen. En daarom mogen we de psalm biddend zingen. Maak u mij, Heere, het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in Christus, in gunst tot mij gewend. Laat dat mij vreugde geven. Amen. Dankzegging, Heere, wat een wonder dat het woord er nog is. Ja, we beseffen het, dat ons veel ontnomen is en dat dat ons tot inkeer moet brengen. O, geef u het. Maar u laat het voornaamste nog, uw woord. En u zegt het nog tegen al uw knechten, profeteer. Zelfs tegen dorre dozenbeenderen. Heere, wek u ze op. Trek u ze met de koorden van uw onweerstaanbare liefde. En laat alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt vandaag, hoe dan ook en waar dan ook, er iets mogen gebeuren. Het geruis van de beenderen, van de zenuwen, van de huid. De macht van de geest. Heere, we hebben het die verdiend. Alles verzondigd. Wat ons betreft, de hoop afgesmeden. Maar onze ogen zijn op u. O, wil u zo het woord zegenen. Zegen ons verder deze zondag. Breng ons vanmiddag weer samen voor de tweede dienst, als een heel ander gedeelte van de schriften onze aandacht zal vragen. Wees ook dan nabij. We danken u voor de hulp die u gaf. Zegen uw woord, om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het tiende vers is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.